Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 93, daarvan het eerste en het vierde vers. 93, de versen 1 en 4. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Na de samenvatting zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 86, en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, welk is het eerste gebod van alle, antwoordde Jezus hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Wij lezen nu het eerste gedeelte om het formulier van het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als je die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat u ons tevoren recht beproeft. Ten andere dat wij tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegenover God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen of engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen beheren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, vechters en die in haat en nijd met hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. We komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij zeggen de Heere dank dat broeder Slingeland is toegelaten voor het afstuderen aan de PTHU. We willen hem daarmee van harte feliciteren en hem Gods zegen toewensen. Laten wij danken en bidden. O almachtige en genadige God, wij danken u dat u ons vanmorgen samenbrengt in uw huis. En wij mogen vanmorgen een voorbereiding houden voor het te vieren heilige avondmaal. Dat als u het geeft, aanstaande zondag bediend mag worden. Het is genade van uw kant. Het is genade dat wij uw woord mogen horen. Het is genade dat ook als u dat geeft volgende week het sacrament mag worden bediend. Dat kon 3 maanden geleden nog niet. Maar nu kan dat wel, zoals het er naar uitziet. Heer, het is een wonder. We moeten nog een stapje verder gaan. Het is een wonder dat we nog mogen leven. Het is een wonder dat we eten en drinken krijgen en dat u ons van alle goed wil verzorgen. En dat u dat ook laat zien. En het is ook een heel groot wonder, Heer, dat u nog in genade naar ons omziet. U stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. En elk gebod stelt ons schuldig. Wie kan voor u bestaan, Heere? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wij hebben geen antwoord op al die vragen die u ons stelt. We kunnen ons ook niet verontschuldigen, dat proberen we wel eens, maar in feite kan dat niet. Wie kan voor u bestaan? Heren, breng ons af van de gedachte dat we ons nog, dat we nog iets kunnen bijdragen aan onze zaligheid. Want ook onze beste werken zijn met zonde bevlekt. En zo staan en zitten wij als arme zondaren voor uw aangezicht, die op uw hulp en genade zijn aangewezen. We kunnen niet anders bidden dan het gebed van de tollenaar: o God, wees mij zondaar genadig. En dan bidden wij u, Heere, wilt u ook dan antwoord geven op dat gebed. Als we vanmorgen in alle nood, vooral ook geestelijke nood, tot u vluchten, dan bidden wij u, Heere, of u zich wilt laten verbidden. En of u wilt overkomen in de verkondiging van uw woord. Dat dat voor ons tot een zegen mag zijn. Laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. En laat de opening van uw woorden dan op licht geven. Mag het zo zijn ook vanmorgen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Want de opening van uw woord is al geweest, gelijk een lichte donker op doen klaren. Ze geeft verstand aan slechten wien het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Heere, ontferm u over ons allen. Zegen ons hier vanmorgen in de kerk, maar ook degenen die thuis meeluisteren, met ons verbonden zijn, wilt u ook aan hen uw zegen schenken. Ontferm u over ouderen, over jongeren. Ontferm u over de zieken, wees gij ze nabij. Ontferm u over rouwdragenden, geef uw hulp en uw kracht, uw bijstand te ervaren. En we danken u voor alle zegeningen die u ons geschonken hebt. We danken u dat broeder Slingeland is toegelaten om af te studeren aan de PTHU. Heren, u weet dat hij daarvoor in grote spanning heeft verkeerd, of dit nou wel zou kunnen. Het leek er heel lang op dat dat niet zou kunnen. En toch zijn de deuren open gegaan en is er een mogelijkheid gegeven. Heren, wij danken u daarvoor en wij bidden u, wilt u hem zegenen, ook in de afronding van zijn studie, om te komen tot de bediening van uw woord als predikant op de plaats waar u hem hebt, waar u hem wilt stellen. Heren, wilt u hem daarbij helpen en ondersteunen. Ontferm u over hem en ook over zijn vrouw en over zijn kinderen. We dragen ze aan u op. Heren, ontferm u over de jongens en meisjes die morgen weer naar school gaan. Zegen de docenten, de leraren. Heren, ontferm u over hen. En geef dat er door dicht bij elkaar zitten, misschien wel wat dichter dan eigenlijk is toegestaan, dat daardoor geen besmetting zal optreden. Maar wie dan ook, wilt u de docenten en de kinderen beschermen, dus de scholieren, wees ze alle nabij. Heren, wees ook met ons hier in de kerk. Laat het toch niet zo zijn dat we op enige lei manier besmet raken. Kan toch niet zo zijn, Heren, dat u ons samenroept in uw huis en dat wij in de kerk dan gevaar zouden lopen. Dat is in tegenspraak met dus zoveel beloften die u gegeven hebt. En toch moeten we zeggen, we lopen overal gevaar. Maar mag het in ieder geval zo zijn dat we dat vanmorgen hier in de kerk, maar ook thuis mogen ervaren. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Verblijd ons dan door uw goddelijke daden, door uw bescherming. Wees ons alle nabij en laat alle dingen medewerken ten goede. Heren, zegen ons in het luisteren, zegen ons in het zingen, zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons in de verkondiging van uw woord. Wees met uw dienaar, geef hem de kracht en de genade om uw woord ook vanmorgen in het midden van de gemeente te ontvouwen. Wij vragen u dit alles alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Schriftlezing vindt u in Psalm 22. Psalm 22. De versen 1 tot en met 25. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Eilet Hasseschar. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. Des nachts en ik heb geen stilte, doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, dat hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de schoot van die mij uit de schoot hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan de borsten van mijn moeder. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de schoot van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij. Want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd. Als een verscheurende, brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan. Ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die God vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem. Al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, nog verfoeit de verdrukking van de verdrukte, nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord dat hij tot hem riep, tot zover. Dat laatste vers is ook de tekst voor de prediking. Psalm 22, vers 25. Want hij heeft niet veracht, nog verfoeit de verdrukking van de verdrukte, nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Thema van de preek is toch verhoord. Dat leek er eerst niet op. En toch mag de psalmdichter zeggen, hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking van de verdrukte. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Wij maken nu het volgende bekend. Deo voor Lente, zondag 6 september aanstaande, zal in de morgendienst het avondmaal worden bediend. En ook 's avonds. We hopen dat de ene helft van de gemeente 's morgens naar de kerk kan, de andere helft 's avonds. En dat zo toch een ieder die het avondmaal zou willen vieren en gebruiken daartoe de gelegenheid heeft. 'S morgens bediening, heilige avondmaal, 's avonds voortzetting. Degenen die 's avonds naar de kerk komen, worden geacht om 's morgens thuis te luisteren. Dat op deze manier dan ook 's avonds ik direct kan beginnen met de voorbereiding, de nodiging aan de avondmaalstafel. En na de bediening van het avondmaal heb ik dan nog een nabetrachtingspreek. Als er dingen zijn voor het Sensuur Amorum waar u over zou willen praten, kunt u dat melden bij de secretaris, broeder Heek. En wel morgenavond tussen 8:30 en 8:30. Op woensdag 2 september, aanstaande woensdagavond om 8:00, is er bezinningsavond en dat is hier in de kerkzaal. Het eerste gedeelte dat zal live worden uitgezonden. Na de inleiding sluiten we dat af. Kom ik van de preekstoel af en dan is er nog gelegenheid om met elkaar daarover na te spreken, maar dat zal dan niet worden uitgezonden. Zoals gezegd hoop ik in beide diensten aanstaande zondag, zo de Heere wil en wij leven, voor u voor te gaan. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 22, daarvan de 12e en het 13e vers. Psalm 22, vers 12, gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. En vers 13, ik loof eer lang u in een grote schaar. Psalm 22, de versen 12 en 13. Gemeente, het is heel bijzonder als je mag ervaren. Eerst roepen zal ik antwoorden. Je had er wel aan gedacht om dat in je gebed aan de Heere voor te leggen. Maar nog voordat je gebeden had, gaf de Heere al antwoord. En gaf hij al verhoring. Dat is heel bijzonder als je dat mag ervaren. Maar het is ook bijzonder, en daar gaat het vanmorgen over, als je in de nood van je leven tot de Heere mag roepen en dan ook gehoor mag vinden. Toch verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En ja, de Heer heeft het ook beloofd. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. En al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Er zijn vele beloften in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament, die daarvan spreken. En daar is, daar mag je dan natuurlijk ook op pleiten. Maar als de Heer nou eens op zich laat wachten. Je roept, je smeekt, je legt je nood aan de Heer voor. Maar het lijkt dan wel of de Heer het niet hoort. Of dat niet tot hem doordringt. Er komt maar geen antwoord. Ja, dan moeten wij zeggen dat in het licht van wat de Heer in zijn woord daarover heeft geopenbaard, dan moeten we zeggen, de Heer laat wel eens op zich wachten. Het is niet zo dat de Heer altijd op het moment dat wij om uitkomst vragen, dan zouden we willen dan diezelfde dag nog uitkomst geven. Nou, maar morgen dan. Ja, maar het gebeurt ook wel morgen niet. Volgende week dan. Het kan ook wel zijn dat dat volgende week nog niet gebeurt. De Heere kan wel eens lang op zich laten wachten. Maar als er nou helemaal geen antwoord komt. Dat. Ja, daar gaat het over in Psalm 22. In de eerste versen. Laat ik maar zeggen. De versen 1 of 2 tot en met 22 lijkt er van verhoring geen sprake. En daar getuigt de psalmdichter al helemaal in het begin van. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Verre zijnde van de woorden van mijn brullen. Ik roep des daags en gij antwoordt niet. En des nachts. En ik vind geen stilte. Ja, geen rust door het, op het gebed. Geen vrede. Geen stilte. Dat. Ja, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Ik heb het vaker gezegd. Pijn lijden. Verdrukking ondervinden. Tegenspoed moeten ervaren. Dat is heel erg. Maar het ergste is, als je in de tegenspoed, in de tegenslagen, het gevoel hebt dat de Heere zich van je heeft teruggetrokken. En dat de Heere zich verborgen houdt en dat de Heere je verlaat. En dat is het waar deze psalmdichter van spreekt. En wat doe je dan? Wat doet deze psalmdichter? Laat hij dat over zich heen komen? Denkt hij dan na verloop van tijd bij zichzelf, nou ja, de Heere antwoordt niet, God geeft geen gehoor, geeft geen antwoord op mijn geklag, dan stop ik maar. Het heeft toch geen zin. Ja, en dat zullen de tegenstanders natuurlijk ook wel zeggen. Hij heeft het op God gewenteld, dat hij hem nu verlossen. Maar dat kan ook wel zijn, dat ze zeggen, hou maar op. Hou maar op met roepen en bidden, want het heeft geen enkele zin. Je merkt het toch, de hemel is gesloten. En je moet niet denken dat jij verhoring zult ontvangen. Nee. En wat doe je dan? geliefde gemeente, je moet op één ding in ieder geval bedacht zijn. Dat de duivel er altijd op uit is om, als het gaat over bidden, om onze mond te stoppen. En om het tegen ons te zeggen, stop maar met bidden, want dat heeft toch geen zin. De duivel is er altijd op uit om hoe dan ook een wicht te drijven tussen God en ons. Dat is wel een zware beproeving. Ja, je kan ook daarvan zeggen, het is tegelijkertijd een verzoeking en een beproeving. Het is een verzoeking van de kant van de duivel om maar te stoppen met bidden. En het is van Gods wegen een beproeving. Hij stelt ons op de proef om te zien wat of nou onze bedoeling is. Ja. Kijk, als het altijd zo zou gaan dat wij direct als wij bidden gehoor vinden, ja, dan is dat natuurlijk van Gods kant, van tenminste zoals wij er tegenaan kijken, geen beproeving. Dan gaat het bijna vanzelf. Maar als de Heer nou eens op zich laat wachten, dan is de beproeving van Gods kant, van wie verwacht je je heil? Van wie verwacht je uitkomst? Verwacht je het echt van mij? Of verwacht je het van iemand anders? Of van wat anders? Dat is de beproeving van Gods kant. Nou, deze psalmdichter laat het niet gelaten over zich heen gaan. Maar hij blijft roepen, hij blijft vragen. Hij smeekt de Heere of hij zich over hem wil ontfermen. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij en er is geen helper. En wat het alles nog moeilijker maakt in deze psalm en benauwde, dat is dat er een leger van tegenstanders hem naar het leven staat. Sterke stieren van Bazan, brullende leeuwen, ze hebben hun muilen opengesperd. O, wat een vreselijke nood. Als water ben ik uitgestort. Al mijn benen hebben zich van een gescheiden. Er lijkt geen verband meer tussen. Wat kan ik nog uitrichten? Mijn hart is als was. Mijn kracht is verdroogd als een stuk van een kapotte pot. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in het stof des doods. En nog verder rukken de leeuwen op. De stieren komen dichterbij. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Dat ga je ook vertalen. Dat vond ik heel bijzonder om dat te ontdekken. Dat ga je ook vertalen. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. En dan vraag ik u. Er staat boven deze psalm een psalm van David. En dat is het. Daar twijfel ik niet aan of het een psalm van David is. Daar ga ik het dan verder niet over hebben. Maar moet je niet tegelijkertijd ook zeggen, het is een psalm van Jezus. En vooral als je let op de details. Het lijkt wel als je deze psalm leest, of je op Golgotha staat. Ja, Gethsemane, Golgotha. Of je leest alles wat er met de Heer Jezus gebeurt. De psalm stelt dat in het heden. Niet maar in de toekomst, maar in het heden. En dan zegt u, op het moment dat deze psalmdichter dit alles verwoordt, is het toekomst. Moet het nog gebeuren? Maar dan moet u maar denken wat er staat in Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Het moest nog gebeuren. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Daar twijfelt niemand aan. Het is natuurlijk profetie van wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Jesaja 53 stelt het zo voor alsof het al gebeurd is. Stelt het eigenlijk tegenwoordig. En zo is het ook met Psalm 22. Psalm 22 stelt het lijden van Christus in het heden tegenwoordig. En nu mag ik het u vanmorgen verkondigen. Alles wat hier geschreven staat. En volgende week als de Heer het geeft, dan wordt het in de bediening van het heilige avondmaal uitgebeeld. Alles wat hier staat. Het avondmaal is een verbeelding, een uitbeelding van wat hier geschreven staat. En dan moet u maar denken aan de woorden gebroken brood en vergoten wijn. Dit is mijn lichaam dat voor u, Jezus zegt het in de tegenwoordige tijd, dat heeft hij gezegd bij de instelling van het avondmaal. Maar je mag ook zeggen, als ik volgende week, als de Heer ons het leven geeft, dat ook aan de tafel zeggen mag, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dan zeg ik dat ook in de tegenwoordige tijd. Wat wil dat nou zeggen? Het lijkt dan wel of eigenlijk alles wordt samengetrokken. Alsof dat wat er op Golgotha gebeurt, in het heden tegenwoordig wordt gesteld. Of dat bedoelt het sacrament toch ook? Het is een zichtbaar evangelie om ons in de bediening van het avondmaal als het ware bij het lijden en sterven van Christus te bepalen. Ja, de Heer heeft het zelf gezegd. Zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het is een verkondiging van de dood des Heren. Zeker mag u zeggen, het is geschied en het is maar eenmaal geschied. Denk aan wat er in de Hebreeënbrief staat. Het is niet zo dat de Heer Jezus, net als de hoge priester onder het Oude Testament, die ging elk jaar het heiligdom binnen. Een jaar later dan moest hij dat weer doen. De Hebreeënbrief zegt, Jezus is eenmaal ingegaan in het binnenste heiligdom. Hij is eenmaal zijn bloed gestort. Dat doet hij niet iedere keer weer opnieuw. Maar het wordt wel in het heden tegenwoordig gesteld. Of we het vandaag nog meemaken. En dat geven de Heeren. Ja, dat is genade als dat gebeurt. Dat onder de bediening van het heilige avondmaal we zelf ook het besef hebben. Het lijden en sterven van Christus wordt in het heden aan ons geopenbaard en wordt ons getoond. Ja, en dan is dat hetzelfde als wat Paulus gezegd heeft tegen de Galaten. U heeft u betoverd dat ge de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, waar Christus u voor de ogen geschilderd is. Onder u gekruisigd zijnde. Nou, Paulus weet natuurlijk heel goed dat Christus al gekruisigd is. Maar in zijn prediking heeft hij het kruislijden van Christus zo uitgebeeld, alsof het op dat moment zich voltrekt. En dat kan geen apostel en dat kan geen dienaar van het woord van zichzelf. Maar het is wel genade als de Heere dat geeft. En je mag ook zeggen dat het zijn bedoeling is. Om het tegenwoordig te stellen. En dan, ja, ook zo gezien moet je dan zeggen, Psalm 22 is de psalm van Jezus. Die ons, en dat is heel bijzonder. Als je met name let op de details, hè. Om maar wat te noemen, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En ze hebben over mijn kleding het lot geworpen. Ja, dan zeggen wij makkelijk natuurlijk, dat is op Golgotha in vervulling gegaan. Maar lezen wij ergens in Samuel of Koningen dat David dat tijdens zijn leven heeft meegemaakt? Ik lees het nergens. Dan moet je niet zeggen dat terwijl David wellicht wel iets heeft meegemaakt van wat hij hier verhoort. Van God verlatenheid en dat de Heer zijn aangezicht voor hem heeft verborgen. Maar er zijn toch ook details in deze psalm waarvan je moet zeggen. Ja, zoals dat vaker is gebeurd met de profeten. Zo is dat ook gebeurd is met de profeet Jesaja. Ik had het daarnet over Jesaja 53. Het lijkt al alsof Jesaja dat op het moment dat hij die woorden spreekt, dat ook meemaakt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dat is profetie. De profetie, je kan zeggen, de profetie zegt ons dat het eenmaal gebeuren gaat. Maar die profetie is zo sterk, dat het lijkt of het vandaag gebeurt. En zo is dat ook met Psalm 22. Het is profetie. Het is tegelijkertijd evangelie. En daarom zeg ik een psalm van Jezus. Wij geloven toch dat de Heilige Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die dit David heeft voorgezegd. En waardoor David dit heeft opgeschreven. En zo is het een psalm van Jezus geworden. Ja, en dan moeten we zeggen, dat is ook het bijzondere natuurlijk van deze psalm. En deze psalm staat niet dat de psalmdichter is gestopt met bidden. Hij hield vol. Hij hield vol om te roepen tot God in uiterste benauwdheid. En dan denk ik aan wat er staat in de evangelie. Toen er een duisternis van 3 uur over de aarde kwam. En Jezus heeft geroepen in die vreselijke benauwdheid. Mijn God. En dat zijn de woorden van Psalm 22. Dus hij spreekt dat hier al uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus heeft in zijn benauwdheid tot in de hel toe zijn God aangeroepen. Dus dat is toch waar ik vooral de nadruk op wil leggen. Ik zou het u eigenlijk allemaal willen vragen. Hoe lang houdt u het vol om tot God te roepen? Hoe lang houdt u het vol om te bidden? Als er iets is waarvan u toch heel graag gered zou willen worden. Als u uitkomst zou willen hebben en krijgen. Hoe lang houdt u het vol om te bidden? En dan mogen we zeggen. Jezus heeft het volgehouden tot het bittere einde. Tot in de Godverlatenheid. Daar waar hij van Gods tegenwoordigheid niks meer mocht ervaren. Waar God verre was van de woorden van zijn broeder. Mijn God, dat is zijn grote, zijn verschrikkelijke nood. Hij roept de Heere ootmoedig aan en de Heere verhoort hem niet. Gebroken brood, vergoten wijn, dit is mijn lichaam. Je ziet dat in deze psalm. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het is verwoord in deze psalm. Het is uitgebeeld in het heilige avondmaal. Ja. En dan moet je zeggen. En dat is de wonderlijke wending in deze psalm. Dat is het thema van de preek. En toch verhoord. Er komt een wonderlijke wending. En dat daarvan getuigt het woord van onze tekst. Die wending die begint al in vers 23. Zo zal ik uw naam en broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem. Al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht. Nog verfoeit de verdrukking van de verdrukte. Nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Ja, dat is een paradox. Dat is de paradox van het evangelie. Hij heeft verhoord als die tot hem riep. En wat de alle nadruk krijgt in deze psalm, in het begin tot en met vers 22, dat is dat God niet verhoorde. Dat God geen antwoord gaf. En toch. En ik hoop en ik bid dat u het mag verstaan. En toch is dat het antwoord dat de Heere geeft. Als de Heere Jezus roept, Vader, vergeef het hen. Als hij roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In die verschrikkelijke nood geeft de Heere antwoord. Zijn doodsnood is Gods antwoord. Zijn Godverlatenheid is evangelie. Verstaat u dat? Gemeente, daar verstaan we niks van. Laten we ons alsjeblieft niks verbeelden. Weet je, je kan er twee kanten mee op. De ene kant zo van, nou ja, het is maar de vraag of God de mens wil verhoren. Ja, hij verhoort de uitverkorenen, maar de rest, die gaat uiteindelijk toch verloren. Die verhoort hij niet. En de andere kant is, ja, de Heer Jezus is toch voor onze zonde gestorven? Hij heeft toch de prijs van onze zonde betaald? En dan gaat het er maar om. Wat of je het er dan van verstaat. En zeg, ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Versta je dan het evangelie als je dat zo zegt? En als er zijn christenen die er zo heel makkelijk over praten. Als je dat zo zegt en als je er zo makkelijk over praat, dan moet ik zeggen, dan versta je er helemaal niks van. Dat is toch de conclusie van het evangelie, zegt er misschien iemand. Jezus is toch voor ons gestorven, dat is toch de boodschap van het evangelie. Dat is toch ook de boodschap van Paulus en van Petrus en van de andere schrijvers van het Nieuwe Testament. Ja, ja, maar je moet één ding niet overslaan. Wat is dat dan? Dat is dat de Heere wil ons in zekere zin in dit lijden van Christus betrekken. We staan weliswaar op een afstand. Het is niet zo dat wij die Godverlatenheid van Jezus op dezelfde manier ervaren. Maar God wil ons toch wel tot op zekere hoogte dingen doen ervaren in ons leven die ons dichter, moet u goed letten op wat ik zeg, die ons dichter bij dat lijden van Christus brengen. Dat we gemeenschap krijgen aan zijn lijden. En zijn dood gelijkvormig worden. Gemeenschap aan zijn lijden. Het is Paulus die in zijn brieven daar meer dan eens, maar ook Petrus die in zijn brieven daar meer dan eens op doet. We moeten dus vooral eens letten op de wijze waarop Paulus spreekt over het lijden. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Hoe kan hij zeggen in Romeinen 5, wij roemen ook in de verdrukking. Doen wij dat vanuit onszelf? Roemen in de verdrukking? Ik moet u eerlijk zeggen, ik wend er nooit aan. Van welke aard en vorm dat lijden zich dan ook voordoet. Ik wend er nooit aan. Maar Paulus zegt het wel, wij roemen ook in de verdrukking. Dat wij weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En wat bedoelt de Heere ermee met dat lijden? Om ons dichter bij dat lijden van Christus te brengen. Dat begrijpt u allemaal wel. Als het je nou altijd alleen maar voor de wind gaat. En je hebt in je leven alleen maar voorspoed. Je hebt nooit met ziekte te kampen. Nooit met tegenslagen. Nooit met vervolging. Nooit met smaad of bespotting of hoon of weet ik het wat. Wat versta je dan van het lijden van Christus? En ik moet u zeggen, ik heb in de loop van de jaren toch ook mensen die heel erg moesten lijden horen zeggen, dominee, ik moet wel heel veel lijden. En ik heb wel heel veel pijn. Maar het is een kleinigheid vergeleken bij het lijden van Christus. En nu versta ik beter wat dat lijden van Christus inhoudt. Toen het me allemaal voor de wind ging, verstond ik dat niet. Maar nu brengt de Heer dat dichterbij. Ik heb het vaak mensen horen zeggen. En ik moet u zeggen, ik heb het met name ook vorig jaar, toen ik in Salem verbleef en ik zo dodelijk vermoeid was, dat ook van heel dichtbij moeten ervaren. Dat daardoor dat lijden, en dat is niet alleen maar toen geweest, maar dat is vaker gebeurd. Dat toen dat lijden van Christus dichterbij kwam. Dat ik toen moest zeggen, ja, wat is het onvoorstelbaar. Wat ik moet lijden, dat is maar een kleinigheid. Het is onvoorstelbaar wat Christus geleden heeft. Waarom wil de Heer dat nou? Waarom wil Hij ons nu laten delen in zijn lijden? Waarom wil Hij dat de gemeenschap hebben met zijn lijden? Dat is ook in het Heilige Avondmaal. Wel, opdat we in ieder geval enigszins zullen beseffen hoe groot de prijs is die de Heer Jezus heeft betaald om onze schuld weg te nemen, om ons met God te verzoenen. Hij wil niet dat dat voor ons alleen maar een conclusie is. Hij wil niet dat we dat als een soort verzekeringspapiertje met ons meenemen. Maar ja, waarom wil Hij dat dan? Wel, Hij wil, en dat heb ik u vaker gezegd, zo groot als het lijden van Christus is, zo verschrikkelijk als de Godverlatenheid is aan het kruis, zo groot is ook zijn liefde. Dat heeft Hij willen lijden, om ons met God te verzoenen. Dus wat zit erachter? Dat Hij ons in dat lijden wil betrekken. Wat zit daarachter? Er zit zijn liefde achter. En dat moet ik u zeggen, dat verstaan we van huis uit niet. Maar het is het wel wat de Heere ons wil leren. Er is een gezang dat zegt, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Dat u om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Dat. En dat is het wat ook in deze psalm naar ons toe komt. De psalm van Jezus. Hij heeft verhoord. En hij heeft in die Godverlatenheid van Jezus antwoord willen geven. Het staat ook in het avondmaalsformulier. Hij is van God verlaten. Maar nou wacht ik even. Dan moeten we pauzeren. En dat op ons laten inwerken. Hij is van God verlaten. Dat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En waar gaat het nou om? Dat we dat met ons meedragen. En waarom wordt dan elke keer weer het avondmaal bediend? Om ons daarbij te bepalen. En om ons deze troost te verschaffen. En dat is dus niet om in zekere zin het lijden en sterven van Christus achter ons te laten. Maar dat dat de gestalte krijgt in ons leven, dat we dat met ons meedragen. Paulus heeft toch ook ergens gezegd, ik heb niets anders onder u willen weten. Dan Jezus Christus en die gekruisigd is. Dat heb ik vaker gezegd, er staat eigenlijk, ik heb je met niemand in contact willen brengen dan met Jezus Christus, de gekruisigde. Het is mijn bedoeling dat je hem mag leren kennen. En dat je enigszins, als je nou, om maar een voorbeeld te noemen, als je nou met de medemens wil meeleven, hè, die heel erg lijdt. Je zit dan bij zijn ziekbed. Hè? En je ziet dat hij moet lijden. Ja, er zijn mensen die dan tegen een zieke of een medemens, al is het een broer of een zuster, die dan van die goedkope troostwoorden gaan uitspreken. Joh, morgen is het weer beter en gaat alweer de goede kant op en zo. Nee, zo niet. Zo help je een ander niet. Maar hoe help je een ander dan wel? Dat is door op een of andere manier te laten merken dat je probeert in te leven en in te voelen wat die ander meemaakt. Dat is die ander leren kennen. En waar het nu vooral over gaat, dat is dat wij Jezus leren kennen in zijn lijden en sterven. En dat we daar dan ook niet gemakkelijk overheen walsen. En daarom zeg ik, je moet even pauzeren. Als er staat in het avondmaalsformulier, hij is van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En als wij iets gaan verstaan van dat lijden en sterven van Christus. En die vreselijke nood waarin hij zich geeft. Waarin hij verkeert. Dan des te groter is het wonder dat het avondmaalsformulier dan uitspreekt. Wat ook in onze tekst staat. Hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking van de verdrukte. Nog zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Toen Jezus riep tot de Heere, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen gaf de Heere antwoord aan alle verdrukten, ellendigen, tobbers, tollenaren en zondaren die tot hem roepen. O God, wees mij zondaar genadig. Misschien dat er onder u zijn die zeggen, ja, ik zit er wel mee. Als volgende week avondmaal is. Hoe kan ik daar aangaan? Ik hoop niet dat het voor iemand zo is die zegt van natuurlijk ga ik aan dat heilige avondmaal. Dat is niet natuurlijk. Het is een wonder. Het is een wonder. En als je let op je eigen zonde, je eigen tekortkomen en alles wat je ervan hebt gemaakt, kan je dan aan dat avondmaal aangaan? Dan moet je maar kijken nu. Dus maar een voorafbeelding zou je kunnen zeggen. De kan staat op de tafel en de beker. En die staan op dat witte kleed. En volgende week dan zal, als God het geeft, daar ook een tafel staan met een wit kleed. Hoe kan je daar dan aangaan? In je vuile kloffie, om het zo maar te zeggen. Hoe kan je daar dan aangaan, bezoedeld? Ja. Hoe kan een melaatse de Heere Jezus aanraken? Dan wordt hij zelf melaats. En toch mag dat. We mogen in onze zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan is het als u vraagt, misschien dat u daar al wel mee bezig bent. In uw gebed, Heere, volgende week is het bediening heiligavond, dan zou ik daar dan aan mogen. En dan is de vraag, en waar verwacht je dan het antwoord? Verwacht de Heer, en natuurlijk kan de Heer je een psalmversje geven dat je bemoedigt en dat je vertroost. En hij kan je een woord uit de tekst uit de schrift aanreiken dat je de weg wijst om te gaan. Maar het antwoord, en ik hoop dat u dat mag verstaan, het antwoord dat de Heer geeft, dat is in de Godverlatenheid van Jezus aan het kruis. Toen God hem geen antwoord gaf, heeft hij u en jou antwoord gegeven. Hij is van God verlaten, dat we nimmer meer van hem verlaten zouden worden. God heeft zijn aangezicht voor hem verborgen, om zijn aangezicht over u te doen lichten. Waar versta je dat en waar ervaar je dat? Dat is aan de voet van het kruis. En dat is daar waar het lichaam van Christus voor uw ogen verbroken wordt. En zijn bloed vergoten wordt. Dat had met ons moeten gebeuren. Ons, dat is de straf die wij hebben verdiend. Want ons lichaam en ons leven gebroken wordt. En dat ons bloed vergoten wordt. Dan heeft Jezus zijn lichaam laten verbreken. Om ons te helen, te genezen, te redden en zalig te maken. Dan heeft hij zijn bloed vergoten. Opdat ons bloed niet vergoten zal worden. Maar we reiniging en zaligheid van de Heere mogen ontvangen. Hij heeft zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord. Als die tot hem riep. Dat is de troost die ik u mag verkondigen. Als u deze week de Heere aanroept. En hem smeekt. Of u genade bij hem mag vinden. Als u genade mag vinden in de ogen van onze hemelse Vader. Dan mag ik u zeggen, hier vindt u het antwoord. Hij heeft verhoord als die tot hem riep. Ja, op u hebben onze vaders vertrouwd, staat in het begin van deze psalm. Maar ik ben een worm en geen man. Dat heeft te maken met de naam van God. Ik zal zijn die ik ben geweest. Ja, er is een liedje vandaag en dat is heel populair. Ik zal er zijn. Ja, ik kan maar begrijpen dat mensen dat soms heel ontroerend vinden. Maar die naam is meer. De naam van Yahweh is meer dan alleen maar ik zal er zijn. Ik zal zijn die ik ben geweest. Ik ben, want in hetzelfde verband staat er namelijk, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en de God van Jacob. Daar gaat het hier ook over. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Wie zijn die vaders? Abraham, Isaac en Jacob. Die hebben op u vertrouwd. En ze zijn geholpen. Ze hebben de Heere aangeroepen, alle drie. Abraham, Isaac en Jacob. En ze zijn geholpen. En dat is uw naam. Ik zal zijn die ik voor Abraham ben geweest, die zal ik ook voor u zijn. En die ik voor Isaac ben geweest, die zal ik ook voor u zijn. En die ik voor Jacob ben geweest, die zal ik ook voor u zijn. En Jezus moet zeggen in deze psalm, op u hebben onze vaders vertrouwd. Maar ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. U hebt mij niet verhoord. Dat is toch uw naam. Ja, het gaat tot het uiterste. Het lijkt al of die naam voor Jezus geen betekenis meer heeft. We hebben onze vaders vertrouwd. Maar gij hebt hen geholpen. Tot u hebben ze geroepen, zijn uitgered. U hebben ze vertrouwd, zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mens. En wat is nou het wonder in deze psalm? Het lijkt wel voor de Heer Jezus of God zijn naam geen eer meer aandoet. En alsof die naam niet waar is. Zover is het gegaan. Maar dan mag je in onze tekst zeggen, en het vervolg hopen er volgende week ook nader bij stil te staan. Dan mag je zeggen, en toch is het licht opgegaan. En toch heeft God zijn naam. Ik zal zijn die ik ben geweest en willen verheerlijken. En willen openbaren. En hoe kan je dan aangaan aan die tafel? Dat is door je te beroepen op die naam. En dan is het altijd om Jezus wil. En niet om ons. Nooit om ons. Hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam verhogen. Nog loven. Toch verhoord. Dat was het thema van de preek. Met dit woord spoort de Heere u aan om vol te houden, te volharden. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Ja, mag ik nog eens vragen om dan ook aanstaande woensdag, als u de gelegenheid hebt naar Gods huis te komen. En om dan ook, dat is ook een gelegenheid om de Heere aan te roepen. En te gedenken aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan. Laat de tegenslagen je niet van de wijs brengen. Laat de alle duivelen in de hel je niet van God en van de Heer Jezus afhouden. Laat de mensen je niet weerhouden om hem aan te roepen. Want hij laat zich verbidden. Hij geeft mild en overvloedig zichzelf en alles wat wij nodig hebben. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146 vers 3. Laten wij danken en bidden. O almachtige en genadige God. Wilt u ons leren om het lijden van Christus op de rechte manier te betrachten? Leer ons uw lijden recht betrachten. O Heere, in deze zee verzinken mijn gedachten. Wat hebt u gedaan? Wat hebt u geleden? Om zondaars te bevrijden dat u zo zwaar wilde lijden. Dan hebt u ons ook willen zeggen dat u ons in dit lijden in zekere zin wil betrekken. Dat is ook in het lijden dat we zelf ondergaan. Dat is ook in de verdrukking die we zelf ondergaan. U doet dat toch om in dat lijden en door dat lijden heen ons iets te laten zien van wat u, Heere Jezus, geleden hebt. En als u wel eens op u laat wachten als wij bidden, dan is dat toch om ons ook iets te leren van Psalm 22. En toch, dat is de rode draad ook in deze psalm. En dat was ook de boodschap. En toch verhoord. Maar allermeest, en het op het allerdiepste, op het allerhoogst, in uw Godverlatenheid, Heer Jezus Christus, van God verlaten, dat wij nimmer meer van u verlaten zouden worden. Dank voor dit woord, dank voor deze verkondiging, heb dank voor deze voorbereiding. Wilt u ons aanstaande woensdag weer samenbrengen hier in uw huis. En dat we nader mogen stilstaan ter voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal bij uw bitter lijden en sterven. Heren, wilt u uw heilige geest aan ons schenken en wilt u een verlangen geven in onze harten aanstaande woensdag en deze hele week om ook met deze dingen bezig te zijn en ons zo voor te bereiden op de bediening van het heilige avondmaal. O Heere, kom dan met uw Heilige Geest in ons midden, thuis bij de luisteraars, de kijkers en hier in de kerk, maar ook aanstaande woensdag en heel de week, ook als u aangezicht mogen zoeken in het gebed. Heere, geef dat we daar dan ook het antwoord vinden in deze psalm. Ga met ons van hier, breid uw vleugels over ons uit, breng u het andere deel van de gemeente vanavond hier weer samen, sterk en zegen dan uw dienaar, en vervullen met uw Heilige Geest. En geef ons allemaal uw rijke en onmisbare zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Doe verzoening over al onze zonden. En hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En wat er verder volgt. 85, de versen 3 en 4. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God hier en thuis. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.